zullen we vanmorgen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 22. Johannes hoofdstuk 3 vanaf vers 22. De Heer Jezus heeft zojuist een heel gesprek gehad met Nicodemus in de nacht. En dan lezen we daarna in vers 22 van Johannes hoofdstuk 3. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea, vanuit Jeruzalem richting Jericho. En hij vertoefde daar met hen en doopte. Doch ook Johannes doopte te Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en ze zeiden tot hem, Rabbi. Het is heel interessant dat Johannes ook als Rabbi aangesproken werd, hè? Als meester, Rabbi. Rabbi Johannes, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt. Zie, die doopt en alle gaan tot hem. Johannes antwoordde en zeide tot hem, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken, over dat kleine zinnetje. Hij moet wassen, nou ja, u weet, wassen, wassende wateren, toenemende wateren, groeien. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. Ik denk dat u allemaal wel van Michelangelo gehoord hebt. Michelangelo, de beeldhouwer, schilder uit de 16e eeuw, die heel veel werk verzet heeft in Italië. Als je in Rome komt, of in Florence, dan zie je prachtige beelden van Michelangelo. Prachtige schilderijen. En een van zijn lievelingsobjecten was paarden. Paarden en als je dan zo'n gebeeldhouwd paard van Michelangelo daar zo tegenkomt in Rome of in Florence, dan zou je bijna denken van wanneer begint dat paard nou te lopen. Zo levensecht en zo mooi. Het is schitterend wat deze man daar gedaan heeft. En misschien kent u het voorbeeld, misschien ook niet, maar er was een keertje iemand die vroeg aan Michelangelo, hoe doe je dat nou? Hoe kun je zulke paarden vervaardigen uit zo'n brok steen? Nou, toen zei Michelangelo, dat is heel eenvoudig. Als ik begin met zo'n brok steen, dat paard dat zit er al lang in. Dat paard dat zit in dat steen, alleen moet ik een heleboel weghakken. En dan moet ik zoveel weghakken, totdat het paard op een gegeven moment overblijft. En weet je, dat is precies hetgeen wat Johannes hier zegt. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Er moet soms heel veel weggehakt worden uit je leven. En dat is soms heel pijnlijk. Heel pijnlijk dat de dingen uit je leven weggehakt moeten worden, zodat Christus overblijft. Zodat het beeld van hem overblijft. En het leven van Johannes de Doper bestaat uit drie fases. Fases in het leven van Johannes de Doper. De eerste fase, en dat is de langste fase uit het leven van Johannes de Doper, is de tijd dat hij in de woestijn verbleef. En dat, ik weet niet hoe lang hij bij zijn ouders geweest is, maar dat is misschien wel 20 jaar geweest. De tweede fase van het leven van Johannes de Doper was dat hij werkzaam was bij de Jordaan. En de derde fase van zijn leven, en daar weten we eigenlijk maar heel weinig van, dat is de jaren dat hij in de gevangenis opgesloten zat. Drie fases in het leven van Johannes de Doper. Als we nou eigenlijk bij die eerste fases beginnen. Heeft u een klein beetje het idee dat toen Johannes geboren werd in een gezin waarvan vader en moeder al bejaard waren. Zijn vader en moeder waren eigenlijk net zoals zijn opa en oma. Want toen Zacharias de mededeling kreeg dat zijn vrouw een kind zou krijgen, toen zei Zacharias, dat kan helemaal niet, ze is veel te oud. En ik ben een oude man. En dan weten we waarschijnlijk ook wel dat toen Johannes in dat gezinnetje geboren werd, nou, hoe lang zullen ze nog geleefd hebben? En wat is er van Johannes terechtgekomen? Als je zulke oude ouders hebt en dan zo snel al aan je eigen lot overgelaten wordt. Het is niet voor niets. Lees je maar in Lucas, Lucas hoofdstuk 1 vers 66. Dan schrijft Zacharias op een tafeltje, omdat hij niet kan praten, de naam Johannes op. Hij zal Johannes heten en dan wordt zijn mond geopend en dan heb je de lof. Zegging van Zacharias, prachtig lofgedicht. Maar dan staat er aan het einde van vers 66, Lucas 1 vers 66, daar staat, en allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden? Het is wat, hè? Wat moet er terechtkomen van dit kind? Nou, als u iets verder in mijn Bijbel in ieder geval een bladzijde omslaat, dan ziet u in het laatste vers van dit hoofdstuk, en dan zult u ontdekken dat dit hoofdstuk, dit Lucas 1, het langste hoofdstuk is van het hele Nieuwe Testament, maar liefst 80 versen. En in dat 80ste vers staat, het kind nu groeide op, en werd gesterkt door de geest, en hij vertoefde in de woestijnen, tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Nou, hier zie je dus hetgeen wat er over Johannes geschreven staat. Hij heeft het huis verlaten en hij kwam in de woestijn terecht. Kijk, je kunt dat als een zinnetje zomaar lezen. Maar weet u dat Johannes iemand is die dakloos was? Dat Johannes iemand was die in de woestijn zwierf? In de zomer? In de winter, in de regenperiode, bij de zonneschijn, en dat Johannes zich voedde met honing, met sprinkhanen, hij dronk her en der wat, hij had een kamelenharen mantel en een leren riem, en dat was Johannes de Doper. Niks meer en ook niks minder. Johannes de Doper. En dat God deze man voorbereid heeft voor een hele belangrijke taak. Als wij bijvoorbeeld zondagmiddag een beetje de natuur in willen gaan, dan gaan we nog wel eens het bos in, even of het Drentse Wold in, even lekker wandelen. Nou, in Israël, daar is het heel gebruikelijk dat als je de stilte zoekt, of als je even dus eruit wil, dan ga even de woestijn in. Ik heb wel eens overnacht in de woestijn, in de open lucht. En dan valt de stilte als een wattendeken bovenop je. Het is bijna een beetje benauwend zelfs, de stilte die je daar ervaart in de woestijn. En God heeft deze periode, ik weet het niet, misschien wel 20 jaar, gebruikt waarin Johannes zwerft door de woestijn als een zwerver, als een dakloze, ter voorbereiding van een taak die God voor hem uitgedacht heeft. Nou, in de woestijn, nou ja, daar is het stil. Daar hoor je verder geen andere stemmen. Weet je, dat is ontzettend belangrijk ook voor ons. God die kan jou gaan gebruiken, maar dan is het misschien belangrijk dat je eerst de woestijnschool ingaat. En de woestijnschool, dat betekent dat je leert te luisteren met je zintuigen naar dat wat God te vertellen heeft. Maar dan moet het wel stil zijn. Weet je, wij leven in een tijd waarin de stem van God zo overschreeuwd wordt. Er zijn allerlei stemmen waardoor je de stem van God niet meer hoort. Ouderen onder ons die weten waar ik het dan over heb, ik heb het zelf niet, maar soms zijn er mensen die zijn gezelschapsdoof. Die komen in een verjaardag en die kunnen het helemaal niet meer horen. Omdat ze zo afgeleid worden door al die andere stemmen. En dan kun je bijna niet meer met elkaar praten. Gezelschapsdoof. Nou, soms kan het zo zijn dat wij in ons leven te maken hebben met zoveel stemmen die aandacht van ons vragen. Het is heel druk. En ik heb het idee dat wij in een samenleving terechtgekomen zijn waar het alleen maar drukker wordt. En waar je de stilte niet meer kunt vinden. En wat is het dan belangrijk dat je niet door de sociale media met al die berichtjes die op je afkomen, maar dat er ook momenten kunnen zijn in je leven dat het stil wordt. Dat het gewoon stil wordt en dat je afgestemd bent op de stem van God. Misschien is het heel benauwend hoor. Sommige mensen die kunnen ook niet tegen stilte. Die hebben zonder dat ze het weten altijd de radio in de auto aan. Ik heb heel bewust, ook bijvoorbeeld nu vanmorgen op weg hier naartoe, zit ik anderhalf uur in de auto. Goed, dan kun je anderhalf uur de radio aanzetten. Maar je kunt ook op een gegeven moment zeggen, ik wil anderhalf uur even stil hebben. Nadenken. Naar de stem van God luisteren. Ik wil je vanmorgen uitdagen om die stilte toe te laten in je leven. Zodat God kan spreken tot je stilte. Wat is het belangrijk? Dat je stilte kent in je leven om de stem van God te ontdekken. Wat heeft God mij te vertellen? En ook als het bijvoorbeeld fysiek stil kan zijn in je leven, dan kan het soms heel onrustig zijn in je leven. Dan kan het heel erg roerig zijn in je hart. Dan kan het van buiten misschien wel stil zijn, maar dan kan het van binnen heel erg onrustig zijn. En weet je, dan is het zo mooi dat de Heer Jezus op een gegeven moment daar op het schip staat en zegt, zwijg, wees stil. En dat God, als je dat aan hem vraagt, Heer, wilt u het stil maken in mijn leven? En dan doet God dat ook. En dan kom je tot stilte. En er staat niet voor niets in een van de psalmen, u komt stilheid toe. In stilheid ligt juist de kracht van God. Dus stil worden voor God. Het tweede wat je in de woestijn ervaart, dat is in de woestijn, ja, op wie kun je dan vertrouwen? Er zijn geen mensen om je heen. Soms heb je dat wel eens, dat je inderdaad in zo'n woestijnperiode komt en denk je, ja, wie heb ik nou nog om me heen? En in de woestijn leer je afhankelijk te worden van God. Je leeft uit de hand van God. En dat heeft Johannes geleerd. Afhankelijk worden van God. En het derde wat je in de woestijn ervaart, dat is soms ontbering. En dat je moet leren te vertrouwen op hem en dat hij voor je zorgt. Weet u, Johannes was niet de eerste die deze periode van woestijn gekend heeft ter voorbereiding van dat wat God met hem wilde doen. Denk aan een man als Mozes. Mozes die 35 jaar zo ongeveer aan het hof van Farao was. Onderwezen werd. In alles van Egypte. Wij denken heel vaak, ja, dat waren eenvoudige mensen, de Egyptenaren, hè? Nou, mensen vragen zich nog steeds af hoe ze ooit die piramides gebouwd hebben in die tijd. Hoe ze dat wiskundig voor elkaar konden krijgen. En bouwkundig, bouwtechnisch. Er zijn in Egypte bibliotheken gevonden uit de tijd van Mozes. Bibliotheken op papyrusrollen, kleitabletten. Er waren universiteiten daar in Egypte. Een universiteit van gezondheid. Universiteit van astronomie. Universiteit van wiskunde. Er waren allerlei wetenschappelijke scholen daar in Egypte. Het was een heel hoogstaande conjunctuur die daar was. En we lezen dat Mozes in al de wijsheden van Egypte onderwezen was. Hij was ontzettend ontwikkeld. En dan denk je, nou, Heere God, u heeft hier iemand op school gehad in Egypte, zodat hij u kan dienen. Maar met alles wat hij bezat, en dat is precies hetzelfde als wat Paulus later zei, alles wat mij winst was, heb ik aan de kant gezet. Ik dacht alles in huis te hebben om God te kunnen dienen. Maar Paulus, we lezen in Galaten, die werd door God eerst naar Arabië gestuurd. En wat daar gebeurd is met Paulus weten we niet, maar heeft hij heel veel eenzaamheid gekend in Arabië. Waar God hem verder voorbereid heeft. Mozes, die werd eerst 40 jaar, hoort u 40 jaar? Misschien zijn hier mensen die nog geen 40 zijn of net 40 zijn. Je hele leven lang. 40 jaar heeft Mozes daar achter de schapen van zijn schoonvader gelopen en ze geleid door de woestijn. 40 jaar lang. Dat is niet zomaar iets. Ik zeg wel eens 40 jaar lang met een stelletje van die mekkerkonten onderweg. Hè? 40 jaar lang. En daar heeft Mozes geleerd om naar de stem van God te luisteren. Zo zelfs dat we van Mozes later lezen, dat er niemand zo vertrouwd was in de omgang met God als Mozes. Waarvan God met Mozes sprak als met een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Maar hij heeft het wel geleerd in de woestijn. In al die stilte. En God heeft die periode moeten gebruiken. Om Mozes klaar te krijgen voor het grote werk wat hij moest doen. Denk aan Elia. Die ook zo in de woestijn was. En ook moest leren luisteren naar de stem van God. Ter voorbereiding voor het grote wat hij mocht doen. Om het hele volk van Israël aan de berg Karmel te brengen. En het hele volk daar neerknielde en riep: de Heere die is God. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Maar God heeft Elia daarop voorbereid. Of denk aan de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf die 40 dagen de woestijn introk. Om alleen te zijn. Om naar Gods stem te luisteren. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van de Bijbel, waarin je ziet dat Johannes deze periode nodig had, zodat God hem kon gebruiken. Dat is de eerste. Na deze periode bij de woestijn, dan zien we dat hij naar de Jordaan gaat. En hij gaat daar prediken. Hij zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Even later lezen we dat de Heer Jezus ook, in dat Matthäus 3 en Matthäus 4 kun je dat lezen. Matthäus 3 lees je dat Johannes die preek begon. En Johannes 4 lees je, en de Heer Jezus die trok uit en die ging preken. En weet je welke preek die had? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ik kan me goed voorstellen dat Johannes zei: hé, dat is mijn preek. Dat is plagiaat. Maar precies dezelfde boodschap bracht de Heer Jezus. Net zoals Johannes. Wanneer, en dat is wel heel mooi om te zien, dat de komst van Johannes de Doper, wat Johannes de Doper deed, dat heeft te maken met het verleden, maar ook met de toekomst. Want, ja, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment iets heel wonderlijks in Matthäus 17, dan komen de apostelen naar Jezus toe en dan zeggen ze: ja, de Farizeeën die zeggen, als hij de Messias is, dat kan niet, want eerst moet Elia komen. Eerst moet Elia komen en dan komt pas de Messias. Hoe kan dat dan? En dan zegt de Jezus: Elia is gekomen. Maar ze hebben verworpen. Wie was die Elia dan? Dan zegt hij: dat was Johannes de Doper. Johannes de Doper was een beeld van de Elia die zou komen, de voorbereider. Maar ze hebben hem verworpen. Maar dan zegt hij: en Elia zal nog komen. Een beetje cryptisch, maar Elia is gekomen en zal nog komen. Het is vervuld, maar het wordt ook nog vervuld. In de toekomst. En dat zie je heel veel bij profetieën, bij beloften, dat iets een voorvervulling heeft, maar ook een eindvervulling. Dat het helemaal, ja, tot zijn einde zal komen. Zo is het heel wonderlijk om te zien dat de rol die Johannes hier speelt ook een klein beetje zijn schaduw vooruitwerpt op dat wat er straks gaat gebeuren. Zoals Elia 3,5 jaar, er staat misschien wel goed om dat even te noemen in Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5. Daar staat, en dan wordt het optreden van Johannes de Doper niet alleen historisch, maar ook profetisch naar de toekomst toe. Er staat in Jacobus 5 vers 17, Elia was slechts een mens zoals wij. Het was geen superman, het was gewoon een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land. 3 jaar en 6 maanden. Dat is 3,5 jaar. En aan het einde van die 3,5 jaar heeft Elia het volk van Israël uitgenodigd om naar de berg Karmel te komen. En daar is het volk van Israël massaal tot bekering gekomen. Daar hebben ze afscheid genomen van de afgoden. Daar bij de berg Karmel. Na 3,5 jaar. En weet u dat in het boek van Openbaring, het boek Openbaring, in Openbaring 11, misschien goed om dat er even bij op te slaan, in Openbaring 11, daar staat, en dat, dan zitten we midden in de periode die plaatsvindt tussen de opname van de gemeente, waarin de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, de komst van Jezus voor zijn gemeente, en het moment dat Jezus met zijn gemeente terug zal komen. En het Messiaanse Rijk zal beginnen. We noemen dat de grote verdrukking. Tussen de opname en de wederkomst van Christus. En midden in die periode die duurt 7 jaar. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. Daniël bijvoorbeeld, 7 jaar. En die periode van 7 jaar wordt verdeeld in 2 keer 3,5 jaar. Hey, dat is wel heel interessant, hè? Dat Elia ook 3,5 jaar gewerkt heeft naar het moment toe waarop Israël tot bekering kwam. Nou, dat zie je in Openbaring 11 ook, dat er 2 gezalfde profeten komen. En dan staat er in vers 3 van Openbaring 11, ik zal mijn 2 getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Ik kan me goed voorstellen hoor, dat, want ja, iets verder kun je lezen in vers 6, deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. Net zoals Elia, er zal geen regen komen. Zo komt Elia nog weer een keer terug. En dat ze hier met zak en as, met gescheurde kleren door Israël lopen, door Jeruzalem lopen. Nou weet u, wat er vandaag in Israël gebeurt. Kijk, je kunt wel zeggen van, ik sta achter Israël. Dat is al makkelijk gezegd. Maar het is misschien heel gek wat ik nu zeg, ik sta niet altijd achter Israël hoor. Ik heb Israël wel lief. En ik hou van Israël. Maar ik ben het niet eens met dat wat Israël altijd doet. Dacht u dat ik het ermee eens ben? Dat er in Tel Aviv die gay parades gehouden worden? Dat Israël dat doet? Sta ik daarachter? Nee. Dacht u dat ik het ermee eens was dat ze daar bij de Gazastrook een dansfeest hebben waar ze zelfs notabene om een Boeddha-beeld gaan dansen? Sta ik daarachter? Nee. Israël leeft vandaag in ongeloof. En er zal een moment komen dat hier 2 profeten komen, die het volk van Israël tot bekering moeten leiden. Met zak en as lopen ze daar rond. 3,5 jaar in de grote verdrukking. Maar het leidt uiteindelijk tot de bekering van Israël. Ik vind het zo mooi, hè, dat er staat in Zacharia zo mooi dat ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Wist u dat dat vers er al staat in de Bijbel voordat de Heer Jezus zijn voeten zet op de Olijfberg? Want dat staat in Zacharia 14. Als je voor het voor de westelijke muur, de klaagmuur staat. Laten we eens even, degene die er geweest zijn, die weten precies waar ik het over heb. Dan sta je daar voor die klaagmuur en rechts achter je heb je het tempelinstituut. Waar jongens van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en de nacht door bezig zijn met het bestuderen van de Torah, van de Vulgata, van allerlei boeken van rabbies. Het zal toch gaan gebeuren, hè? Dat je daar staat en ineens komen die jongelui van die trap af zingend en jubelend en zeggen: we hebben hem gezien die wij doorstoken hebben. Ze hebben hem ontdekt in het woord van God. Er komt een bekering onder het Joodse volk. Bewerkt door deze twee getuigen, 3,5 jaar. U weet ook dat Johannes, hoe oud was Johannes eigenlijk? Was Johannes ouder dan de heer Jezus? Ja, want toen aangekondigd werd dat Maria zwanger zou worden, dan zegt de engel Gabriel, en de verwante van je, Elisabeth, is al 6 maanden zwanger. Dus toen Johannes met zijn werk begon, was dat 3,5 jaar voordat, ja, het klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, maar voordat Jezus op Golgotha stierf en het oordelende vuur van God naar beneden kwam over zijn eigen zoon. De Karmel en Golgotha lijken daar wat dat betreft heel veel op elkaar. Precies 3,5 jaar daarvoor. Het is niet zomaar toevallig dat ook het leven van Johannes de Doop zo profetisch was. En dat ooit, over niet al te lange tijd, Johannes de Doper of de Elia opnieuw zal komen. U weet het, hè? Als de Joden feest vieren, dan zetten ze altijd een stoel extra neer, want Elia moet nog komen. En daar kijken ze naar uit, naar Elia die zal komen. Nou, Elia komt, samen met de andere profeet, of dat nou Mozes is of Henoch, weet het niet precies. Maar dan komen ze getuigen. 3,5 jaar. Zoals Johannes hier, 3,5 jaar voor het sterven van Christus, daar begon te getuigen. Nou, wat Johannes hier doet. Johannes die gaat naar de Jordaan. En er staat, u kunt het lezen als u Johannes weer opslaat. Dan staat er op een gegeven moment in Johannes 1 vers 28 dat hij ging dopen. En daar staat er te Bethanië. Dat is niet Bethanië op de Olijfberg, maar Bethanië over de Jordaan. Ziet u het staan in vers 28, hoofdstuk 1, Johannes? En Bethanië over de Jordaan is precies de plaats die wij kennen als Gilgal. Dat is de plaats waar het volk van God vanuit de velden van Moab het land Israël ingetrokken is. En u weet dat toen Israël het land introk, dwars door de Jordaan, Johannes hoofdstuk 3, dan lees je dat God tegen Jozua zegt, en Jozua, nou moet je 12 stenen uit de bedding van de Jordaan halen, die nu drooggevallen is, en die moet je op de oever zetten. Zo van het leven wat uit de dood omhoog gekomen is. En dan lezen we van Jozua dat hij ook nog weer 12 stenen begroef onder het water. Dat trekken door de Jordaan, daar liet het volk van God de woestijn achter zich. En ze trokken het beloofde land in. Sommigen van u, of de meeste van u, hebben dat gekend. Dat gebeurt hier volgens mij onder dat luik. Waar mensen onder water begraven worden. Het oude leven laten ze achter en het nieuwe leven komt omhoog. Nou, dat heeft het Joodse volk daar meegemaakt toen ze door de Jordaan het beloofde land introkken. En precies op die plaats, waar zo'n 1300 jaar daarvoor het volk van Israël door de Jordaan trok, ging Johannes dopen. En ze werden daar gedoopt. En er kwamen er niet 10. Er kwamen er niet 20. Nou, lees u maar in Matteüs hoofdstuk 3. In Matteüs hoofdstuk 3, daar staat. Matteüs hoofdstuk 3, vers 4. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. En dan staat er, toen liep Jeruzalem. 350.000 mensen. En heel Judea. 850.000 mensen. En geheel de Jordaansteek. Ruim 1 miljoen. Tot hem uit. Hij heeft, nou misschien wel miljoenen mensen op de been gebracht. Stadions vol. Stadions vol. Wat een, mensen, wat een enorm werk heeft Johannes de Doper daar mogen beginnen. Je zou kunnen zeggen, een massale opwekking onder het Joodse volk. Nou, Johannes die heeft al deze mensen samen met zijn discipelen, want Johannes had ook discipelen. Ik heb je net verteld, de discipelen noemden hem ook rabbi, hij was hun meester. En Johannes had nooit deze mensen alleen maar zelf kunnen dopen. Dan was het een hele doopmachine geworden. Maar Johannes die heeft heel wat aangehoord, hè? Want deze mensen die kwamen naar Johannes en die hebben hun zonde beleden. En ze hebben ze af laten wassen. Nou, en dan, als je daarbij gestaan had, zo'n massa mensen die tot bekering kwam. Nou ja, dan denk je van, nou, dit is toch wel gigantisch wat hier gebeurt. Echt, later komt Paulus, nou misschien wel zo'n 30 jaar, 40 jaar later in Efeze, in Turkije, en u kunt erover lezen in Handelingen 19, daar ontmoet Paulus ook discipelen van Johannes de Doper. Die discipelen van Johannes de Doper waren wereldwijd. En het was een wereldwijde beweging die Johannes de Doper daar in Israël begon. Een enorme opwekking. Dat moeten we niet vergeten wat daar gebeurde. En als de Heer Jezus dan spreekt over Johannes, ik vind het zo mooi zoals hij Johannes beschrijft, want dan moeten we gaan kijken in Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7, dan, ik vind het zo, weet je, dan kun je wel, kijk, sommige mensen die succes hebben wat dat betreft, die laten zichzelf graag eren. En die trekken de eer naar zichzelf toe. Goed, hè? Het is wel mooi dat God mij gebruikt. En nou ja, we hebben daar heel veel voorbeelden van. Van mensen die alle eer en alle rijkdom soms ook naar zichzelf toetrekken. En zichzelf heel goed vinden. Maar ik vind het veel mooier als de Heer Jezus iets over die mensen zegt. En dan gaat de Heer Jezus iets over Johannes zeggen. En dan zegt de Heer Jezus over Johannes in vers 24 van Lucas 7. Dan staat er, toen de boden van Johannes vertrokken waren, vers 24 van Lucas 7, begon hij tot de scharen te zeggen van Johannes. En dan gaat de Heer Jezus een getuigenis geven van Johannes. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Zo, want je buigt met alle winden mee. U weet wel, riet, hè, dat kan behoorlijk buigen omdat het hol is. Hè? Omdat het hol is, heeft het riet mogelijkheden om te buigen. Nou, er zijn, Paulus zegt in de Efezebrief, Efeze 4, dat wij onder invloed van allerlei wind van leer soms heen en weer geslingerd kunnen worden, hè? En de ene keer denken we het zo. En de andere keer denken we zo. En dat is iets wat onder christenen de laatste tijd heel veel voorkomt. Waarom? Ja, er is zoveel wind van leer de laatste tijd. Ik ben heel blij, eigenlijk heel blij, dat ik, tenminste heel blij, gerustgesteld dat ik niet meer predikant voorganger ben van een grote gemeente in Enschede. Weet u waarom? Vooral de laatste tijd ontdekte ik dat steeds meer mensen in de gemeente naar me toe kwamen en zeiden, hey, dominee, ik heb op internet dit gelezen. Is het nou zo? Of ik heb op internet dit gelezen. Is het nou zo? Die zeggen het heel anders. Er komt zoveel op je af. En elke keer moet je weer duidelijk maken. Ja, maar zo is het niet, joh. Zo is het. En het wordt steeds moeilijker. En die verleiding die komt zo op je af. En dan, als christen, de rechte weg kiezen. En niet steeds heen en weer te slingeren met allerlei dingen die op je afkomen. En er komt heel wat op je af. En wat is het dan belangrijk dat je heel eenvoudig je hand legt op het woord van God. Dit is de basis. En het is zo belangrijk dat je onderscheidingsvermogen hebt. De geest van onderscheiding. En dat je je laat leiden, niet door de stemmen om je heen, nogmaals. Maar door God zelf, door zijn geest. Nou, Johannes de Doper was eentje die recht door zee ging. En zich niet aanpaste, ook als de fariseeërs kwamen en schriftgeleerden. Dan zou je denken van, hé, zij komen. Maar Johannes zei, nou, wat kom je hier doen? Het is wat, wat kom je hier doen? Breng eerst maar vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. En dan kunnen we nog eens een keertje. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, dan ben je al heel gauw blij dat er mensen zich in de gemeente willen laten dopen. Maar ik weet van een vriend van mij uit Nepal. Er kwamen ook mensen die zich wilden laten dopen in een gemeente daar in Nepal. En er werd aan deze mensen gevraagd, oké, we willen je dopen, maar je weet wat de consequenties zijn, hè? Als je hier in Nepal je laat dopen, dan bestaat het gevaar dat je opgepakt wordt en in de gevangenis gedouwd wordt. Ben je daar bereid toe? Sommige mensen die zeiden nee, dat wil ik niet. Die werden ook niet gedoopt. Dat is wat. Kijk, je buigt soms mee, hè? Maar het is ontzettend belangrijk dat je als christen leert om de rechte weg te gaan en niet af te wijken. Het komt misschien een beetje star over. Maar er staat niet voor niets in de Bijbel. Houd vast wat je hebt. Sta vast in de Heer. En laat je niet beïnvloeden. Het tweede wat zo mooi zegt, dat de Jezus zoveel respect heeft voor Johannes. Het is niet een man die met alle winden meewaait, maar die ervoor staat, hè, en er ook voor gaat. Maar dan zegt de Jezus ook verder in vers 25, wat zijt gij in de woestijn gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Oh, mensen. Wat is het toch aantrekkelijk, hè? Al die diensten die meer op een show lijken. En waar de mensen het hebben over op het podium gebeurt het. Wij en die mensen op het podium. En dan wordt er soms een hele show uitgevoerd. Met glitter en ik weet niet wat allemaal. Maar de Bijbel leert ons een kamelenharenmantel. Een leren gordel. Gewoon, we leven in een tijd waarin ook in heel veel gemeenten meer aandacht geschonken wordt aan de verpakking, aan de buitenkant, dan aan de inhoud. Het gaat bij het geloof in onze relatie met Christus in de gemeente niet in de eerste plaats om de buitenkant, hoewel dat ook belangrijk is. Dat kunnen we niet zomaar verwaarlozen. Maar het allerbelangrijkste is, het gaat om de inhoud. Het gaat om de binnenkant. En wat willen we ons als christenen vaak aan de buitenkant goed voordoen, hè? Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat er in je hart leeft. En dat zie je ook bij Samuel. Samuel die een koning koos in Bethlehem. En dan ziet hij Eliab komen. Dan zegt hij, nou dit is hem, hè. Kijk, wat een krachtpatser, wat een prachtige vent. Maar dan zegt de Heer letterlijk tegen Samuel, let niet op zijn uiterlijk. Ik heb hem verworpen. En er komt dus een jochie bij de schapen vandaan. En dan zegt de Heer, hij is het. God die kiest daar heel anders in. Wij hebben altijd onze gedachten, maar die zijn soms helemaal anders dan God. En het mooie van Johannes, daar vond ik, en dat kunt u in Johannes 1, als we weer even naar Johannes gaan, dan staat er in Johannes 1 vers 29 een heel mooi vers. Johannes had in zijn leven maar één doel. Dat staat in Johannes 1 vers 29. Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam van God, dat de zonde de wereld wegnam. In iets verder, in vers 35, ook van Johannes 1. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: zie het Lam van God. Mooi hè. Zijn leven wees op Jezus. Op Christus. Het gaat om hem. Niet om hemzelf. Hij moest minder worden. Maar het gaat om hem. Zie het Lam van God. Kent u die anekdote uit de tijd van Spurgeon, de vorige eeuw, een van de grootste sprekers die ooit hier in West-Europa zijn werk mocht doen? Spurgeon die sprak veel in de Music Hall in Engeland, in Londen. En die hal, die Music Hall, die zat altijd boordevol met duizenden mensen die kwamen luisteren naar Spurgeon. En op een gegeven moment moest Spurgeon even van de technici de microfoon testen. En hij moet even wat vertellen voor de microfoon. En Spurgeon die stond bij de microfoon. En om te testen zei hij: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat las hij zo om. Nou ja, de technici die zei: prima zo. Niet wetende dat er achter in de music hall een soort conciërge was die de boel daar schoon moest maken. En die hoorde dat. En die kwam tot geloof. Mooi hè. Die kwam tot geloof. Door het ene kleine zinnetje. Wij moeten op Jezus letten. Op Jezus wijzen. En dan gebeurt er iets. Dan komen mensen tot geloof. En dan. Die grote opwekking. We hebben een stukje gelezen uit Johannes hoofdstuk 3. En er zijn verschillende vertalingen die, we hebben Johannes 3 gelezen vanaf vers 22 tot met 30. Maar die aan het einde van deze periscoop bij vers 36 hebben staan. Kijk, vers 36 is een getuigenis van wat Johannes erover zegt. En dan staat er aan het einde van vers 36, in verschillende vertalingen, hierna werd Johannes overgeleverd. Staat niet in onze Bijbel. Maar er zijn heel wat manuscripten waar het wel in staat. Johannes werd overgeleverd in de gevangenis. Maar hoe gebeurde dat? Als je nou kijkt hè, in Johannes 1... Waar Johannes daar bij de Jordaan staat en dan komt Jezus. En dan zegt hij in vers 35, zie het Lam van God dat de zonde, zie het Lam van God. Zie je dat staan in vers 36? En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij, zie het Lam God. En twee van zijn discipelen hoorden dat zeggen. Iets verderop, dan staat er in vers 40, één van deze discipelen van Johannes de Doper was Andreas. En wat gebeurde er? Deze twee discipelen gingen achter Jezus aan, lieten Johannes in de steek, ze bleven die dag bij Jezus, toen vond Jezus ook nog Filippus, en Andreas vond zijn broer. Hij vond Nathanael en hij vertrok naar Galilea. Hij griste gewoon een paar discipelen van Johannes de Doper weg. Hij ging ermee aan de haal. En Johannes de Doper had een paar minder discipelen. Zie je wat hier gebeurt? Hij neemt zo een aantal discipelen van Johannes mee over. En Johannes die vindt het blijkbaar niet eens erg. Want die heeft zelf gezegd, kijk, daar is het Lam van God. Wonderlijk, hè? Dan gaat er Jezus, en dat is misschien wel leuk om te weten. Dan komt er Jezus in Matthäus 4, hoeft er niet op te slaan hoor. Want dan gaat hij dus naar Galilea, bij Capernaum. Hij neemt die apostelen mee, of die discipelen van Johannes de Doper mee. En dan staat er in Matthäus 4, en hij zag een paar mensen de netten aan het maken, of een paar vissers. En weet je, dan staat er, en Jezus zeide, kom achter mij en volg mij, en ik zal je vissers van mensen maken. En weet je, één van deze mannen die toen geroepen werd, was Andreas. Dus je ziet hier dat hij Andreas meeneemt. En pas bij de netten, bij het vissen, wordt hij door de Heer Jezus geroepen. En dan wordt Andreas en Petrus en Jacobus en Johannes geroepen. En met die apostelen komt Jezus uiteindelijk weer terug naar Jeruzalem. Want dan is het Pascha. Hij gaat de tempel reinigen. Hij heeft het gesprek met Nicodemus. En dan zie je iets heel wonderlijks. Want dan gaat Jezus, die gaat uit Jeruzalem naar Judea. En dat is het oosten vanuit Jeruzalem, richting Jericho, de woestijn van Judea in. En dan komt er Jezus daar bij de Jordaan. Notabene dezelfde plek als waar Johannes die grote opwekking beleefde. En weet je wat Jezus dan gaat doen? Die gaat daar dopen. Concurrentie. Jezus gaat dopen. Daar, bij Bethanië, bij de eerste doopplaats waar Johannes aan het dopen geweest is. Maar waar was Johannes? Die was een beetje stroomopwaarts gegaan. 50 kilometer noordelijker waar de beek Krit in de Jordaan uitmondt. Want daar was veel water. Daar was veel water, staat er. En Johannes die was daar aan het dopen. En dat is hetgeen wat we met elkaar gelezen hebben uit Johannes 3. En weet je, wat mij altijd interesseert, hè? Johannes had daar een enorme opwekkingsbeweging. Waarom sluit Jezus zich niet aan bij Johannes de Doper? Waarom ga je niet gewoon samenwerken? Dat is toch veel beter? Maar Johannes heeft zijn eigen bediening. En Jezus heeft zijn eigen bediening. Nou, toch een beetje gek, hè? Als je nou Johannes leest, hè? Johannes hoofdstuk 1. Dan komt Jezus en Johannes komen bij elkaar. In vers 32 staat dat. Johannes 1, vers 32. Daar komen Jezus en Johannes bij elkaar. En dan staat, en Johannes getuigde en zeide, ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem. Dat is gebeurd tijdens de doop van Jezus. En dan staat er iets heel wonderlijks achter. En ik kende hem niet. Hij kende hem niet. Maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet neerdalen, op hem blijven, deze is het. Ik kende hem niet. Nou was Johannes notabene over de 30 jaar. Jezus was 30 jaar. Ze waren familie van elkaar. Jezus groeide op in Nazareth, bij de timmermanswerkplaats. En Johannes groeide op in de woestijn. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. En dat is niet het enige. Ze hebben elkaar nooit ontmoet voor de doop van Jezus. En daarna hebben ze elkaar ook nooit meer ontmoet. Het was de enige ontmoeting. Het was de enige keer dat Johannes en Jezus elkaar ontmoet hebben. Toch wel heel wonderlijk, hè? En nogmaals, waarom sloot Jezus zich niet aan bij deze enorme opwekkingsbeweging, waar duizenden mensen dagelijks kwamen om onder belijdenis van hun zonde, ja, hun zonde te belijden. Weet u, de bediening van Johannes de Doper was duidelijk een andere bediening dan de bediening die Jezus deed. Bij Johannes werden de zonden beleden, werden de zonden afgewassen. Maar Jezus die kwam niet alleen om die zonden weg af te wassen, maar Jezus kwam om ook nieuw leven te brengen. Niet alleen naar het verleden kijken, maar naar de toekomst kijken. En dan leef je op een gegeven moment. Ik weet niet hoe lang dat geweest is, maar dat Johannes daar bij Enon aan het dopen was, waar veel water was, en de Jezus die was in het zuiden aan het dopen, hoe lang ze samen, naast elkaar, gewerkt hebben, weet ik niet hoeveel jaar dat geweest is. Maar wat ik wel weet, op een gegeven moment dat naast elkaar werken, dat werd op een gegeven moment tegen elkaar werken. Want wat staat er? Dat de discipelen van Johannes de Doper die komen en die zeggen, hij doopt nou ook. Precies hetgene als wat jij ook deed. En sommige mensen vinden de doop van Jezus beter dan jouw doop. Zo gaat het. En weet je, we gaan er meer naar hem toe dan naar ons. Wat een concurrentie, hè? Wij worden steeds minder en hij wordt steeds meer. Ik weet niet of je dat kende, maar er werden en nog steeds EO-jongere dagen gehouden. En op een van de EO-jongere dagen sprak de directeur van Jeugd met de Opdracht, Floyd McLuhan. En er waren heel veel jonge lui naar Utrecht gekomen, omdat Floyd daar sprak. Henk Binnendijk sprak daar ook. En toen Henk Binnendijk zijn toespraak begon, toen zei hij, ja, ik weet wel jongens en meisjes, jullie zijn allemaal voor Floyd gekomen. En niet voor mij. Maar weet je, ik moet vaak denken aan David, die van de overwinning terugkwam van de Filistijnen. En er waren die meisjes die zongen langs de kant van de weg. Saul heeft 1000 verslagen. En David 10.000. Hij zei, maar dat waren er 11.000 voor de Heer. Mooi hè? 11.000 voor de Heer. Het gaat er niet om wie. Nou, ik vind het zo wonderlijk dat Johannes hier zo'n prachtig antwoord geeft. Als dan die discipelen bij Johannes komen en zeggen, hij doopt ook. En dan gaan er veel meer naar hem toe. En de mensen vinden de doop van hem, Jezus, veel beter dan onze doop. Dan zegt Johannes, heel eenvoudig, laat het maar even lezen. In vers 27, dan zegt hij, geen mens kan iets aannemen. Johannes 3, vers 27. Geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel door God gegeven zijn. Hier zegt Johannes, weet je, wat ik doe, dat heeft God de Vader aan mij gegeven. Ik doe het niet voor mezelf. Het is in opdracht van hem. En het is zijn opdracht. Het is zijn werk. Het is zijn zegen. Het is niet van mij. Het is niet voor mezelf. Mijn taak is heel eenvoudig. Om voor de Heer een toegerust volk te bereiden. En dan vind ik het zo mooi zoals hij dat zegt. In vers 29 staat dan, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert, is verblijd. Mooi hè? Toen Abraham voor Isaac een bruid zocht, en dat gebeurde daar in het Midden-Oosten, was wel makkelijk voor die jongens. Toen zei de vader, wij zullen wel zorgen dat er een bruid komt voor je hoor. En Eliezer, de oudste knecht van Abraham, werd uitgestuurd en vond Rebecca en bracht haar naar Isaac. Die Eliezer, die knecht van Abraham, wordt dan in Joodse kringen een koppelaar genoemd. Dat hebben we nog heel lang in de Israëlische kringen gehad, dat een koppelaar, die had heel veel bekenden, heel veel, had als het ware een hele datalijst met allemaal kandidaten, die meisjes die voor die jongen misschien wel bestemd waren. En die kon putten uit een hele bron van meisjes. En zo'n koppelaar, nou, die had dus de opdracht om dat meisje bij die jongen te brengen. Nou weet je, die koppelaar was niemand anders dan Johannes de Doper. Johannes de Doper, die heeft de bruid bij de bruidegom gebracht. En dan gaat die koppelaar er niet tussen staan. Wat verdwijnt die koppelaar? Je zou kunnen zeggen, Christus verschijnt en Johannes verdwijnt. Johannes verdween. Achter de tralies. Kunnen we dat begrijpen? En daarom zegt Johannes, hij moet wassen. Het gaat om hem. En ik moet minder worden. En dan komt een van de moeilijkste episodes uit het leven van Johannes de Doper. Hij verdwijnt achter de tralies. En weet je, dan stuurt Johannes zijn discipelen naar Jezus toe. Met de grote vertwijfeling, Heer, bent u het nou? Wie we moesten verwachten, of bent u het nou niet? Maar als u het niet bent, ja, dan is mijn gevangenschap hiervoor niets. Maar als u het wel bent, dan ben ik bereid om hier in de gevangenis te zitten. En toen heeft hij, ja weet je, ik vind het zo aandoenlijk, hè. Dan komen die dienstknechten van Johannes de Doper naar Jezus toe. Ja, laten we maar even lezen. Het is zo wonderlijk wat hier staat. Kijk u maar in Matteüs 11. In Matteüs 11. Vers 2 tot en met 6. Johannes nu hoorde in de gevangenis, Matteüs 11 vers 2, van de werken en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt gij het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Wat een vertwijfeling, hè? En Jezus antwoordde en zei tot hem, gaat heen. En boodschap Johannes, wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt, en armen ontvangen het evangelie, en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, dat denk ik, Heer Jezus, had het nou niet een beetje anders gekund? Waarom bent u niet met die mannen van Johannes meegegaan? Waarom bent u niet naar die gevangenis gegaan en heeft u Johannes bemoedigd? Waarom heb je hem laten zitten? Waarom werd hij niet bevrijd uit de gevangenis? Waarom moest hij in de gevangenis zitten? Nou, de Jezus die heeft heel duidelijk uit Jesaja laten zien dat de tekenen van het Messiaanse Rijk daar plaatsvonden. En dat woord van God moest voor Johannes voldoende zijn om te weten dat hij het Lam van God was. Dat hij de Messias was. En als dan dat meisje komt dansen, en Johannes wordt onthoofd, het einde van Johannes, denk ik wel eens. Waarom? Wat moeilijk. Wist u dat als de Jezus over Johannes een getuigenis geeft, hè? Geen riet door de wind bewogen. Geen mens in weelderige kleding. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Nou, even opslaan in Lucas 7. Daar gaan we vaak over. Daar lezen we vaak overheen. In Lucas 7, vers 28. Ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar de kleinste in het koninkrijk Gods is groter dan hij. Hier zegt hier Jezus, wie er ook op aarde geboren zal worden, of geboren is. Keizer Augustus, Caesar, Salomo, David, wie dan ook, Johannes is de grootste. Hoort u het goed? Voor Jezus is Johannes de allergrootste die ooit hier op aarde geleefd heeft. Dat was getuigenis van Jezus over Johannes. En hij zegt, straks in het koninkrijk, dan is de positie die Johannes hier op aarde gehad heeft, maar peanuts vergeleken wat je dan in de hemel krijgt. Johannes is de grootste. Kunt u begrijpen dat Johannes door Jezus zo genegeerd wordt, niet bevrijd wordt en daar omkomt in de gevangenis? Ik niet. Maar één ding weet ik zeker. Ik weet wel, toen Jezus het bericht hoorde dat Johannes onthoofd was, toen zei hij tegen zijn discipelen, laten we naar een eenzame plaats gaan. Alleen. Het heeft Jezus getroffen. Zeker. En niet alleen dat. Hij was er zelf bij. Hij was er zelf bij. Ik heb wil ik mee afsluiten met een gebeurtenis uit het leven van Elie Wiesel. Elie Wiesel, een Jood. Nobelprijswinnaar. Die verzocht werd om ook president te worden van verschillende landen, van Amerika bijvoorbeeld, Israël. Elie Wiesel die heeft boeken geschreven en De Wereld Zweeg, of het boekje Nacht. Hij is een van de overlevenden uit het nazikamp Auschwitz. En Elie Wiesel die heeft zijn moeder en zijn zusje verloren toen in Auschwitz, die zijn vergast. Zijn vader werd op de dodenmars gezet om van Auschwitz naar Buchenwald te marcheren. Het is bekend dat ze langs een kathedraal liepen en dat de organist de opdracht kreeg om heel hard te spelen op het orgel, zodat ze dat geluid van die dodenmars niet konden horen. En tijdens die dodenmars is zijn vader bezweken. En Elie Wiesel vertelt uit een gebeurtenis waarin het hele kamp op appel moest gaan staan in een plein, op een plein waar drie Joden opgehangen werden. Het is echt gebeurd in een concentratiekamp, zegt hij, ik was er zelf bij. De drie slachtoffers bestegen samen de stoelen. De drie nekken werden op hetzelfde moment in de stroppen gehangen. Lang leven de vrijheid, riepen de twee volwassenen. Maar het kind was stil. Waar is God? Waar is hij? Riep iemand achter mij. Op het teken van het kamphoofd werden de drie stoelen gekanteld. Volledige stilte in het kamp. Aan de horizon ging de zon onder. Ontbloot jullie hoofden, schreeuwde het kamphoofd. Zijn stem was rauw. En wij huilden. Bedek je hoofden. Toen begon de mars langs hen heen. De twee volwassenen waren niet langer in leven. Maar de derde draad, die bewoog nog. Omdat het te licht was. Het was een kind nog in leven. Meer dan een half uur bleef het daar, vechtend tussen leven en dood. Stervend in langzame doodstrijd voor onze ogen. En wij moesten het direct in het gezicht kijken. Het was nog in leven toen ik voor hem langs ging. Achter me hoorde ik dezelfde man vragen, waar is God nu? En ik hoorde een stem in mij antwoorden, waar is hij? Hier is hij. Hij hangt daar aan de galg. Voor Elie Wiesel was het voor hem het moment dat hij afscheid nam van God. Voor hem betekende God niets meer. Niemand meer. Maar wij weten dat in de Bijbel staat, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En daar hing hij aan de galg. Daar leed hij mee met zijn eigen volk. En wat er met Johannes in de gevangenis gebeurde, daar leed hij mee. Christus verscheen, Johannes verdween. En ik hoop dat dit jaar, wat nog maar net begonnen is, voor u een jaar mag zijn, waarin stukjes steen weggehakt mogen worden. En dat doet pijn. Eerzucht, egoïsme, hebzucht, al die dingen die weggehakt moeten worden, dat de Heer dat mag doen dit jaar. En dat Hij overblijft.